Goedemorgen. U kunt mij goed verstaan. Ik hoop dat ik niet te hard ben. Dan moet u gewoon zeggen, joh, even dimmen. Vaak heb ik niet zo'n, is er niet zo'n noodzaak om mijn geluidsversterking te geven. Over het algemeen zijn oude mensen die slecht horen blij als ik kom spreken. Dus als het te hard is. Ik ben ontzettend dankbaar dat ik vanmorgen bij u mag zijn in deze bijzondere opdraagdienst van onze kleinzoon Nathaniel. Het thema van de preek is Born Twice, twee keer geboren. En ik ga straks uitleggen waar dat op slaat, waar dat op betrekking heeft. Maar het is een voorrecht voor mij om hier bij u te zijn, want Nathaniel is ons zesde kleinkind, maar het is de eerste naamdrager die de familie Strietman, dat is tenminste onze hoop en de bedoeling, in de toekomst verder zal gaan dragen. Nathaniel is ook een jochie waar wij in ons gezin, en ik zeker met mijn vrouw Annie en ook Jonathan en Barcelina, lang op hebben gewacht en lang voor hebben gebeden. Het is ook bijzonder om hier bij u te zijn, omdat ik het heel speciaal vond dat toen mijn vrouw ruim vijf maanden geleden overleed, u vanuit de gemeente daar zo ontzettend meelevend in bent geweest. En het was ook heel bijzonder dat in de dankdienst voor Annie haar leven, dat 8 van jullie notabene helemaal naar Amersfoort waren gekomen om daarbij aanwezig te zijn. Dat was heel bijzonder. En natuurlijk missen wij als gezin vandaag heel bijzonder Annie, moeder, grootmoeder. Maar met het zingen van dat lied van daar straks was ze toch nog een beetje aanwezig. Laat het feest zijn in de bergen. En dan kunnen we als gezin haast een plaatje van haar maken, zoals zij dat vol enthousiasme zong. Het leven is vol momenten van verwondering. Een geboorte is daar een moment van. Ik weet nog heel goed dat Annie en ik ons eerste kindje kregen. Het is nu grote meid geworden. Ze is hier vanmorgen bij ons. Maar dat was een beetje spannend, want ze was over tijd. En op een gegeven moment moest ze komen, dus Annie moest naar het ziekenhuis. En de hele nacht in het ziekenhuis, en ik zat er maar bij, handje vasthouden van Annie. En dan zei ik soms tegen haar, ik zeg, vind je het goed als ik ook even ga liggen? Nou, ik heb liever dat je mijn hand vasthoudt. Dus ik heb de hele nacht aan de hand vastgehouden. En dan 's morgens wordt de kleine geboren. En even later dan ga ik naar huis. En ik weet nog dat ik thuis kwam, zeg. Dan is het stil in huis. Maar je wil de hele wereld toeschreeuwen. Ik ben net vader geworden. Zo bijzonder. En dan later, dan zie je je eigen dochters een moeder worden. Die geboortes van kinderen zijn zulke bijzondere momenten. En dan Nathaniel, we hebben daar zo lang met elkaar voor gebeden dat, ja, Jonathan en Barcelina in verwachting zouden komen van hun eerste kindje. En dan gebeurt dat en dan wordt er een gezonde baby geboren. Dat is heel, heel bijzonder. Maar als ik dan terugdenk aan het sterven van mijn vrouw ruim 5 maanden geleden, dan denk ik dat ik ook kan zeggen, het sterven van iemand is ook een heel bijzonder moment. Het is haast een heilig ogenblik. Mijn vrouw en ik hebben daar van tevoren ook al vaak over gepraat. Dan zei ik altijd, Annie, ik hoop dat je nog jaren zult leven voor jou in kwaliteit van leven. Maar meid, als het niet zo is, en dan praten we met elkaar over het sterven. En dan zei ik, meisje, dat is zo bijzonder. Dan ga je naar hem die jou gemaakt heeft. De schepper, die voor jou gestorven is. Ongelooflijk, wie had dat ooit kunnen bedenken? En dan ga je hem ontmoeten en hij kijkt je aan en hij zegt tegen jou, ik hou zo ontzettend veel van jou. Wat een ongelooflijke glorie in het kwadraat belevenis zal dat voor je zijn. Ja, en dan ben je erbij als het moment daar is dat iemand het tijdelijke voor het eeuwige verwisselt. Dat is een onvergetelijk moment. Maar born twice, als je ziet dat iemand opnieuw geboren wordt, is dat ook een ongelooflijk moment. Waarbij iemand echt verandert. En je later ook zegt, en dat anderen soms ook van die persoon zeggen, van joh, wat is er met jou gebeurd? Maar dat je opnieuw geboren wordt en dat je echt een ander mens gaat worden. En dat anderen om je heen dat ook gaan zien. Dat is ook een heel bijzonder moment. Nou gaan we zo dadelijk lezen uit het Johannesevangelie. En het Johannesevangelie dat is voor mij een heel, en voor ons een heel bijzonder boek. Wij noemen de Bijbel een boek, maar eigenlijk is het niet een boek. De Bijbel is eigenlijk een bibliotheek. Er zitten 66 boeken in dat boek. Een van die boeken is het Evangelie zoals het is opgeschreven door Johannes, de apostel Johannes. Het is een bijzonder boek, het Johannesevangelie, omdat in dat boek de meest bekende Bijbeltekst wereldwijd te vinden is. De meest bekende Bijbeltekst. Welke tekst denkt u dat het is? Johannes 3, vers 16. Al zo lief heeft God de wereld. We gaan hem zo dadelijk lezen. Maar het is nog een keer een bijzonder boek, omdat het voor mij persoonlijk veel betekenis heeft, omdat dit najaar het 48 jaar geleden is, dat deze man, deze oude vent, maar toen een jonge kerel, samen met vrienden het Johannesevangelie was gaan lezen. En we hadden gelezen in het eerste hoofdstuk. En daarna heb ik voor het eerst hardop met anderen erbij gebeden. En gezegd, Heere God, ik wil graag helemaal van u zijn. Wilt u met uw licht maar schijnen in alle hoeken en gaten van mijn leven. Ook in die hoeken en gaten waar ik me voor schaam. Waar ik spijt van heb, waar ik verdriet van heb. Wilt u me vergeven? Ik wil helemaal bij u horen. En toen, 48 jaar geleden, na dat gebed, zijn in mijn leven de wissels omgegaan. Het is ook een heel bijzonder boek, omdat voordat mijn lieve vrouw is overleden, wij in de weken daaraan voorafgaand het hele Johannesevangelie met elkaar gelezen hebben. En daarna nog de handelingen der apostelen. En toen wij dat lazen, dat Johannesevangelie, dan lees je het natuurlijk op een bijzonder moment, in weer hele andere omstandigheden als dat je het anders hebt gelezen, is dat voor ons zo prachtig om dat te hebben gelezen. En daar zou ik heel veel over kunnen zeggen, maar dat heeft hele diepe indruk op ons opnieuw gemaakt. En met name het besef, waar Johannes hoofdstuk 1 mee begint. De schepper, die is tot ons gekomen. En later blijkt, de schepper is voor zijn schepselen gestorven. En dan praten we over het evangelie en zeiden we, wie had dat toch kunnen bedenken? We hebben het wel over het christelijk geloof en de islam en het hindoeïsme en het boeddhisme. Het zijn allemaal godsdiensten, soort van waaruit je kiezen kunt. Maar als je het op de keper beschouwt, dan zeg je, joh, het evangelie is zo bijzonder, de rest verdwijnt er eigenlijk als sneeuw voor de zon bij. Je kunt het niet echt vergelijken met elkaar. De schepper kwam in Jezus en is voor zijn schepselen gestorven. Dan is het Johannesevangelie ook een bijzonder boek, omdat het het enige boek in de Bijbel is wat zo'n duidelijke omschrijving heeft van de bedoeling waarmee het is geschreven. Johannes schrijft het aan het einde. Hij zegt, dit is geschreven opdat gij als lezer, dus wij vanmorgen, opdat jij als lezer gelooft. dat Jezus is de Christus en dat gelovende je het leven gaat hebben in zijn naam. Dus Johannes wint er geen doekje om. Dit is de bedoeling waarmee hij het heeft geschreven. Dat wij van harte zouden geloven en door dat geloof zouden leven. En dan zie je dat er in het Johannesevangelie 28 ontmoetingen staan beschreven van mensen die Jezus ontmoeten. En heel veel van die ontmoetingen zie je ook dat ze ermee worstelen. De vraag van, joh, wie is hij? Straks gaan we over zo'n ontmoeting lezen en dan zien we dat ook. En dan zie je ook soms dat mensen in die worsteling en in die ontmoeting ook zelf tot geloof komen. 28 ontmoetingen. En er staan, het doel is, dit is geschreven opdat gij gelooft. Het woord geloof komt 98 keren in dit evangelie voor. Ook in het gedeelte wat we zo gaan lezen, zie je dat woord iedere keer naar voren komen. En dat geloof is zo belangrijk in het Johannesevangelie. Dat Johannes op een gegeven moment zegt, dan citeert hij Jezus, dat Jezus zegt, dit is het werk Gods. Dat gij gelooft. En dan elders, dan zegt Jezus dat tegen de apostelen, jullie zullen nog grotere werken doen dan ik doe. Jullie zullen nog veel meer geloof gaan zien in de wereld dan ik ooit gezien heb. En dan moet ik terugdenken aan vorig jaar. Toen was ik met mijn vrouw Annie in Thailand om te helpen bij een training van leidinggevenden in de zending. En toen werden wij overstelpt door wat we daar allemaal hoorden van dit grote werk van God, van geloof in harten en levens van mensen in Azië. Dat is gewoon verkwikkend voor de ziel. Zeker voor een Nederlandse ziel, want in Nederland, ik denk niet dat we daar trots op hoeven te zijn, maar dat heeft nu het hoogste percentage atheïsten van alle landen in West-Europa. Maar laat u geen zand in de ogen strooien, want elders in de wereld is het een heel ander verhaal. Onder andere in Zuidoost-Azië. Wij hoorden van Mongolië, toen de Sovjet-Unie uiteenviel, waren er nog geen 5 christenen in het land. Nu zijn er 500 kerken en het aantal groeit snel. In China zijn nu naar schatting meer dan 100 miljoen christenen. Dat is meer christenen dan leden van de communistische partij. En het aantal groeit snel. In Thailand, hoorden wij, is 2 jaar geleden iets begonnen waarbij iemand uit het bedrijfsleven een manier heeft gevonden om het evangelie uit te leggen aan boeddhisten, dat het kwartje valt, dat ze het begrijpen. En dat velen van hun zeggen, ja, dat wil ik ook. En er waren toen, vorig jaar, al 7000 Thaise mensen tot geloof gekomen en meer dan 200 kerkjes door begonnen. Nu stond van de week in de krant dat het aantal intussen is gestegen tot 13.000 en meer dan 500 kerkjes. Ja, u zit me aan te kijken alsof u dat elke zondag hoort. Als ik dat hoor, dan zeg ik prijs de Heer. Dat is fantastisch. Ongekend. Nou, zo kan ik doorgaan. Ik kan vertellen over Nepal. Toen ik geboren werd in 1952, en dan zit u gelijk te denken hoe oud is die man. Maar in 1952... werd de allereerste kerk in Nepal gebouwd. Nu zijn er 1 miljoen christenen. Dit is het werk Gods dat gij gelooft. En wij zien vandaag gebeuren wat Jezus nooit gezien heeft. En ik kan doorgaan. Ik kan u vertellen over Iran. Zijn hier mensen uit Iran in de gemeente? In de meeste kerken nu in Nederland waar je komt, daar zitten mensen uit Iran, die zijn tot geloof gekomen. Want toen Khomeini aan de macht kwam, waren er maar 500 Iraniërs die van een moslimachtergrond christen waren geworden. Maar nu benadert hun aantal waarschijnlijk de miljoen. Dat is 2000 keer zoveel. Het is heel bijzonder wat we zien. Maar daar gaat het Johannesevangelie over. Dit is geschreven opdat gij gelooft. Geloofsvertrouwen, geloof, is eigenlijk iets dat speelt een rol in het leven van alle dag van elk mens. Geloof in het leven van elk mens, ja. Ook de atheïst die vanmiddag zijn moeder, zijn zieke moeder in Groningen gaat bezoeken, die stapt in de auto in het volste vertrouwen dat hij daarna weer heelhuids thuis gaat komen. Er is geen enkel wetenschappelijk bewijs voor. Er is geen enkele reden om te zeker te weten dat het ook zo is, maar je doet het in geloofsvertrouwen. Zo doen wij in ons leven zoveel in geloofsvertrouwen. Nou, God zegt in de Bijbel tot ons, dat mechaniek van geloofsvertrouwen, dat is de enige manier waarop wij met God kunnen omgaan. De Bijbel zegt bijvoorbeeld, de rechtvaardige zal uit geloof leven. Of in de Hebreeënbrief, daar staat dat het zonder geloof niet mogelijk is om God te behagen. Dus het geloof is de manier waarop we omgaan met God. Dan lezen we die meest bekende tekst die er in de Bijbel staat en die in de hele wereld heel bekend is. Laten we hem samen eens met elkaar hardop lezen. Zullen we dat samen doen? Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Deze tekst heeft eigenlijk het ABC van het evangelie. A van adres, de wereld. B van het bewijs, God heeft zijn zoon gegeven. En C van consequentie. Dat wij zouden geloven. Dit is de meest bekende tekst die er in de Bijbel staat. En nou lezen we even met elkaar het gedeelte waar die tekst in te vinden staat in Johannes hoofdstuk 3. Dit gedeelte wat we lezen gaat over een gesprek wat Jezus had met Nicodemus. Nicodemus was een Joodse leider, een theoloog. En die komt in de nacht bij Jezus. Sommigen zeggen in de nacht, want hij was bang. Ik denk zelf dat dat misschien ook een andere reden kan hebben. Dat hij in de nacht kwam, omdat hij echt uitgebreid met Jezus wilde praten. En dat kun je beter doen in de koelte van de nacht dan de hitte van de dag. En dat Nicodemus oprecht was in zijn vraaggesprek met Jezus, dat blijkt uit wat later in het evangelie over Nicodemus verteld staat. Want als zijn collega's Jezus maar willen vermoorden of uit de weg ruimen, dan zegt Nicodemus, maar joh, onze wet veroordeelt toch niemand voordat we eerst goed met hem gepraat hebben. En dan later als Jezus is vermoord en wordt begraven, dan is Nicodemus erbij om hem eervol naar zijn graf te brengen. Dus Nicodemus is een oprechte man, een oprechte zoeker, en daarom dat hij in de koelte van de nacht bij Jezus komt om met hem te praten. En dan zien we dat het gesprek gaat over drie antwoorden en drie vragen. Ik lees het even voor eerst. Er was een mens uit de Farizeeën en zijn naam was Nicodemus. Vroeger zeiden we, als kinderen zeiden we spottend, Nico de Mus. Maar het is niet Nico de Mus, het is Nicodemus. Een leider van de Joden. Deze kwam in de nacht naar Jezus en zei tegen hem, Rabbi, wij weten dat u van God gekomen bent als leraar, want niemand kan deze tekenen doen die u doet, als God niet met hem is. Jezus, en dat is zijn eerste vraag, en dat is dus eigenlijk de vraag, Jezus, we zien ook wel dat u iets bijzonders bent. Wie bent u? Vertel het mij. Jezus antwoordt en zegt tegen hem, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet eens zien. En dan komt zijn tweede vraag. Nicodemus zei tegen Jezus, opnieuw geboren, hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de schoot van zijn moeder ingaan en weer geboren worden? Jezus antwoordde, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit vlees geboren is, is vlees. Wat uit de geest geboren is, is geest. Verwondert u niet dat ik tegen u gezegd heb, u moet opnieuw geboren worden. De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het met ieder die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zei tegen hem, en dan komt zijn derde vraag. Maar hoe kunnen deze dingen gebeuren? Jezus antwoordde en zei tegen hem, u bent de leraar van Israël, maar u weet deze dingen niet. Voorwaar, ik zeg u, wij spreken wat wij weten en getuigen wat we gezien hebben. En toch neemt u ons getuigenis niet aan. Als ik aardse dingen tegen u zei, en u me niet gelooft, hoe zult u dan geloven als ik hemelse dingen tegen u zeg? Er is niemand opgevaren naar de hemel dan hij die uit de hemel neergedaald is, namelijk de Zoon des Mensen die in de hemel is. En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Wel, de eerste vraag die hij stelt is: Jezus, wij zien wel dat u wat bijzonders bent, want de tekenen die u doet, die kan niemand doen als God niet met hem is. Dus met andere woorden, ik zie wel dat u iets bijzonders bent, maar wie bent u? Vertel het mij. Ja, ik vertelde u al dat mijn vrouw en ik het Johannesevangelie lazen een paar maanden geleden. En toen werden we ook getroffen, onder andere door de haast bizarre wonderen die Jezus deed. Johannes zegt aan het eind van het evangelie, Jezus heeft zoveel wonderen gedaan. Als ze allemaal beschreven zouden worden, zou de wereld de boeken niet kunnen bevatten. Zoveel wonderen heeft Jezus gedaan. Hij zegt, maar ik heb er maar 7 uitgekozen en die heb ik uitgelegd en beschreven, opdat jullie zouden geloven dat Jezus de Zoon van God is. En dat je dat gelovende zou leven door zijn naam. En dan zijn die 7 wonderen hele bizarre wonderen. Wie had toch gedacht dat het allereerste wonder, dat God die in Jezus naar ons toe zou komen, dat het eerste wonder zou zijn om op een bruiloft van arme mensen die niet genoeg geld hadden om eten en drinken voor iedereen voor de hele bruiloft te betalen, halverwege is de wijn op, om 1000 flessen excellente wijn te fabriceren. Want daar komt het op neer. Hij verandert water in wijn, staat er. 6 vaten water die gebruikt worden om handen en voeten te wassen, elk van die vaten 100 liter, 6 vaten 600 liter, die worden veranderd in excellente wijn. 600 liter, dat is ongeveer 1000 flessen wijn. Wie had dat gedacht? Maar, dat is nog niet het laatste, het volgende ogenblik hebben ze een conferentiedag met 1000 mensen, 5000 mensen, de vrouwen en kinderen niet meegereisd, misschien wel 10.000, 15.000 mensen, maar er is geen catering. Dus aan het einde van de dag zeggen de discipelen tegen Jezus, maak er een eind aan, want dan kunnen de mensen nog naar de dorpen, de winkels zijn nu nog open, kunnen ze wat eten kopen. En dan zegt Jezus, geven jullie ze maar te eten, wij te eten. En dan gebeurt er iets, dat moet een ongelofelijke indruk op de discipelen hebben gemaakt, maar met 5 kleine broodjes en een paar sardientjes worden die 1000 mensen gevoed. Wie had dat ooit durven denken? Kun je je voorstellen vandaag een conferentie? 15.000 mensen, geen catering, geen probleem joh. Het volgende moment loopt Jezus op het water. Kun je dat voorstellen? Het stormt, ze zitten in de boot en dan komt Jezus over het water aanlopen. Weer een ander moment is zijn vriend Lazarus gestorven. Maar Jezus is er niet bij als de begrafenis en zo plaatsvindt. Hij komt een paar dagen later. Om precies te zijn, als die 4 dagen begraven ligt. En dan gaat Jezus naar het graf. En dan zegt Jezus, haal de steen weg. En dan zeggen de anderen erbij. Die zeggen, maar Jezus, hij is al in ontbinding. Hij stinkt al. Jezus zegt, haal die steen weg. Kun je je voorstellen? Iemand die 4 dagen lang in het Midden-Oosten, in de hitte, dood en begraven is. En Jezus zegt, Lazarus, kom naar buiten. En Lazarus komt naar buiten. Nou, zo kun je doorgaan. De tekenen waren zo bijzonder. Nicodemus zegt, Jezus, we zien allemaal wel dat u iets bijzonders bent. Maar wie bent u? Zegt u het mij? En dat is eigenlijk de vraag die wij allemaal hebben. Wat denk jij dat Jezus is? En dan zijn er eigenlijk 3 opties. Jezus is of een gek. Een gek. Of hij is een leugenaar. Of hij is wie hij zegt te zijn. Nou, dat Jezus gek is, iedereen die van hem leest, die weet wel, dat is geen zin op hem van toepassing. Dat hij een aards bedrieger is, dat hij dingen zegt die echt helemaal niet kloppen, daar is ook geen enkele reden voor als je het evangelie leest. Dan is er eigenlijk maar één conclusie over. En dat is dat Jezus zegt wie hij zegt te zijn. Ik ben de weg. Ik ben de waarheid. Ik ben het leven. Kom tot mij en dan ga je pas echt leven. Dat is waar het hier om gaat. Jezus, wie bent u? Ik heb kort geleden een hele interessante podcast geluisterd. Als dat soort dingen je interesseert, dan moet je maar eens googlen. De ongelofelijke podcast. En dan bestaat God. En dan kom je bij een podcast van de man die filosofie doseert aan de VU in Amsterdam. Emmanuel Rutten. Emmanuel Rutten was een atheïst. In feite zegt hij op die podcast, ik noemde mezelf geen atheïst, want ja, dan heeft het nog een theïst, hij heeft nog een verbinding met God. Ik noemde mezelf gewoon areligieus. Godsdienst voor mij was gewoon een non-issue. Maar Emmanuel Rutte is wiskundige en die wordt geïnteresseerd in de waarom-vraag van de bedoeling van de dingen. Met die belangstelling gaat hij avonden bijwonen voor filosofie. Dat triggert hem zo dat hij besluit filosofie te gaan studeren. En later promoveert hij op het onderwerp, geloof het of niet, argumenten voor het bestaan van God. Daar is hij op gepromoveerd. En nu geeft hij les aan de VU en doseert hij filosofie. Maar dan zegt hij in zijn verhaal, in mijn studie filosofie kwam ik in contact met de geschriften van de kerkvader Augustinus. En Augustinus refereerde maar steeds aan Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Toen dacht hij, dat ga ik ook eens lezen. En toen is hij de evangeliën gaan lezen. Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. En vanaf het eerste moment, dit zijn zijn eigen woorden, vanaf het eerste moment boeide de persoon en de leer, het onderwijs van Jezus hem dermate dat hij uiteindelijk een christen is geworden. De persoon van Jezus Christus. Daar gaat het om. En de vraag, wie is hij? Dan is de tweede vraag die Nicodemus stelt. Dat is, maar wat is opnieuw geboren worden? Dan zegt hij in vers 4, Nicodemus zei tegen hem, maar hoe kan een mens opnieuw geboren worden? Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot ingaan en weer uitkomen? Waar heb je het over? En dan zegt Jezus in zijn antwoord, zegt hij, de profeten, die hadden het er al over, dat we een nieuw hart zouden krijgen. Hij zegt, die nieuwe geboorte, dat is een werk van de geest in ons hart. Een verandering van binnenuit. Als je erover nadenkt, dan zijn we allemaal, is niet moeilijk om te beseffen, ja, dat is ook wat wij als mensen nodig hebben. We hebben niet meer wetten en regels nodig, wij hebben verandering nodig van binnenuit. En Jezus zegt, ik ben gekomen om je dat te geven. Een verandering van binnenuit. En dat is wat de Heilige Geest wil doen in je hart. En dan heeft hij een derde vraag, en dat is de vraag, hoe gebeurt dat dan? Hoe wordt iemand dan opnieuw geboren? En bij die nieuwe geboorte zegt Jezus ook nog, je moet geboren worden uit water en uit geest. Uit water, het zou kunnen duiden op het vruchtwater, de menselijke, lichamelijke geboorte. En uit geest, dat is vanuit God. Dat is wat God door zijn geest in ons hart wil doen. En dan zegt hij, maar hoe kun je nou opnieuw geboren worden? En dan is het interessant dat in het antwoord wat dan komt, Jezus 7 keer het woord geloof gebruikt. Hoe kan ik opnieuw geboren worden? Geloof, geloof, geloof. Het is Gods werk in respons op ons geloof. En dan haalt hij daar het verhaal bij van Mozes. Hij zegt, het is zoals Mozes in de woestijn de slang omhoog hield. Nou moet je daarvoor een beetje thuis zijn in de Bijbel, maar vroeger in de geschiedenis van Israël, als ze van Egypte naar het beloofde land gaan, zitten ze jaren in de woestijn. En die mopperkonten, iedere keer is er weer wat. En dan straft God hen. 1 keer strafte hij hen met giftige slangen. En als je door de slang gebeten werd, dan ging je dood. En toen riep het volk tot God en zei, oh vergeef ons dat we ons zo misdragen hebben. En toen zei God tegen Mozes, Mozes, maak een koperen slang, hou hem omhoog. Iedereen die door een slang gebeten is, maar die de koperen slang ziet, die zal niet sterven. Maar kun je je voorstellen, het staat allemaal in het Bijbelboek Numeri. En dat boek Numeri begint met de vermelding dat Israël zo groot was, dat het aantal wat het leger inging 600.000 mannen telde. Hoeveel Israëlieten waren er? 2 miljoen? Die woonden in tenten. Kun je je voorstellen? Jij wordt door een slang gebeten. Je hebt gehoord dat Mozes een koperen slang heeft en als je die ziet, dan ga je niet dood. Jij bent gebeten, je rent naar buiten en je schreeuwt het uit. Waar is Mozes? Waar is Mozes? Goeie vraag. Een tentenkamp, 2 keer Amsterdam. Zit hij in Noord? Zit hij in Zuid? Zit hij in Oost? Zit hij in West? Je rent als een bezetene. Waar is Mozes? En dan weet iemand die zegt, volgens mij zit hij in Zuid. Dus jij rent naar Zuid toe. Waar is Mozes? Je komt in Zuid. Waar is Mozes? En mensen, hij zegt een beetje die richting om. En je rent verder. Waar is Mozes? Waar is Mozes? Uiteindelijk zie je Mozes met de staak, met de slang erop. En jij kijkt verwachtingsvol naar de slang. Want je weet, als ik dat doe, dan zal ik niet sterven aan de dodelijke beet van de slang. Jezus zegt, het geloof in Jezus is als de mensen die zo kijken naar de slang. In al je wanhoop ga je naar hem en je verwacht het van hem. Je weet, dat is mijn enige hoop. 48 jaar geleden ben ik zo naar Jezus toegegaan. Ik wist, dit is mijn enige hoop. En vol geloof en verwachting heb ik Jezus omarmd in mijn leven. Zo zegt Jezus, kunnen wij naar hem komen? Zoals Mozes in de woestijn de slang verhoogd heeft, zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat zo iedereen die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En zo is dit dan de meest bekende tekst in de Bijbel. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat iedereen die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Een tijdje terug was er een voorval, wat je misschien wel gezien hebt voor de televisie. Er was een Amerikaanse politieagent, en die had iemand doodgeschoten. Maar het is een beetje een triest verhaal. Die agent, die heette Amber Geyer, ze was een vrouw, ik geloof 25 jaar, ze was pas een jaar of 2 politieagenten. Ze had 13,5 uur gewerkt op die dag en ze kwam s'avonds moe thuis. Ze komt haar appartement binnen, maar er zit een kerel in haar appartement. En die staat op en die komt naar haar toe. En zij weet niets anders te doen dan de pistool te trekken en ze schiet de man dood. Maar dan blijkt, ze was niet in haar eigen appartement. Ze was een verkeerd appartement ingelopen. Amber Geyer komt voor de rechter en ze wordt veroordeeld. Ze heeft een moord gepleegd en ze gaat jaren de cel in. Maar bij die rechtszitting is de broer van de overleden jongen aanwezig. En die zegt tegen de rechter, zou ik wat mogen zeggen? En de rechter geeft hem permissie. En dan zegt hij tegen Amber, hij zegt, Amber, als jij naar Jezus gaat en je het beleidt, dan wil hij je vergeven. En hij zegt, ik wil je ook vergeven. Mijn broer zou niets liever willen dan dat ik dit tegen jou zou zeggen. En dan vraagt hij de rechter, zou ik even naar haar toe mogen om haar een omhelzing te geven? En dan geeft de rechter een toestemming. En dan zie je de twee naar elkaar lopen en die broer die geeft die Amber, die natuurlijk helemaal van streek is, dat was helemaal haar bedoeling niet geweest dat het zo zou gaan, die geeft haar een omhelzing. En dan gebeurt er iets bijzonders. Want dan gaat de rechter, die loopt de rechtszaal uit. En die komt terug met een boekje in zijn handen. En dat boekje, dat is haar eigen Bijbel. En dan geeft ze die eigen Bijbel aan Amber. En ze slaat hem open bij Johannes 3 vers 16. En ze zegt tegen Amber, de eerste maand in de gevangenis wil je dit lezen en lezen en lezen. Lees het Johannes Evangelie. Johannes 3 vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad. dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Zijn moment nemen om stil te zijn en gewoon voor onszelf in ons eigen hart te bidden en te reageren op wat we net gehoord hebben. En dan wil ik daarna afsluiten. Jezus, op deze bijzondere zondagochtend bij het opdragen van Nathanael, willen wij u danken dat u ons hebt opgezocht. En dat het mogelijk is om u te kennen. En dat het mogelijk is om vergeving te ontvangen van al die dingen waar we spijt van hebben, waar we ons voor schamen. Dat u bent gekomen om de straf te dragen die ons de vrede brengt. U als schepper bent voor ons als schepselen gestorven. Wie had dat ooit kunnen bedenken. En Heere, dan is het ons gebed opnieuw ook voor de kleine Nathanael, die nu één keer is geboren, dat hij het moment mag kennen later in zijn leven, dat hij nog een keer geboren wordt, opnieuw geboren, geboren door de Geest, wat u in zijn hart, aan zijn binnenkant bewerkt. En daar hebben we u voor nodig, Heer. En zo bidden we dat wij allemaal dat mogen kennen. Help ons, Heer, om van harte in u te geloven. En geeft u ons dan ook de beleving dat we door dat geloof een heel nieuw leven gaan ontdekken. En dan danken we u, Heer, voor Johannes, die het allemaal zo prachtig voor ons beschreven heeft, opdat wij van harte zouden geloven dat u bent wie u zegt te zijn, de Zoon van God. En opdat wij, dat gelovende, het leven zouden hebben in uw naam. Amen.